Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, vers 33 van Handelingen 2, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Betekent dus dat in de eerste plaats gesproken wordt over de opstanding en uiterste verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods, zoals we dat in alle nieuwtestamentische boeken en in het bijzonder in de Paulinische brieven tegenkomen. En bovendien staat er dat hij de belofte des Heiligen Geestes ontvangen heeft van de Vader. En dat betekent dat de Vader aan hem de Heilige Geest beloofd had. Dat betekent het toch. Hij heeft de belofte des Heiligen Geestes ontvangen van de Vader. Aan hem, aan de Heer Jezus Christus, aan de Messias, was de Heilige Geest beloofd. Het zal duidelijk zijn dat die uitspraak rechtstreeks samenhangt met zijn opstanding. Want door dat hij de Heilige Geest ontving, stond hij op uit de dood. En vandaar dat de opstanding van Christus dikwijls wordt toegeschreven aan de Heilige Geest. Hoe het ook zij, zijn opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest hangen rechtstreeks met elkaar samen. Onze wedergeboorte hangt daar trouwens ook rechtstreeks mee samen. Want we zijn wedergeboren volgens 1 Petrus 1 vers 3 door de opstanding van Christus. En door die wedergeboorte hebben wij inderdaad geest ontvangen. En dat was weer bijvoorbeeld Johannes 3. Hoe dat ook zij, de Heer Jezus is de eerste die de Heilige Geest ontvangen heeft. Daarmee is het zijn geest. Maar van hem staat dan dat hij dit ook heeft uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen dat de Zoon, Christus dus, degene is die deze geest uitstort. Dat is meteen dan de verklaring van de verschillende uitspraken zoals we ze tegenkomen in Johannes 14, waar de Heer aan de ene kant suggereert dat de Vader zijn geest zou geven, aan de andere kant suggereert hij dat hij degene is die die geest zou geven. Maar er is een samenhang natuurlijk tussen. De gedachte is dat God zijn geest geeft aan de Heer Jezus Christus en via hem wordt die geest en dus dat eeuwige leven geschonken aan degene die in hem geloven. En dus zegt hij dat hij zou bidden tot de Vader en die zou dan die geest uitzenden. Maar aan het eind van het verhaal in Johannes 14 zegt de Heer gewoon dat de Vader en hij, de Vader en de Zoon dus, in onze harten woning zouden maken. Waarna de vraag is, waar is nu de Heilige Geest gebleven? En het antwoord is, datzelfde. Wat woont dan in ons? De Vader, de Zoon, de Heilige Geest? Maakt niks uit, dat is één. Drie eenheid heet zoiets. Ja, dus eenheid gewone. Precies, dat is het. Gaat om één en hetzelfde. We vinden dat hier dus in Handelingen 2 ook in de woorden van Petrus terug. Hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, zodat je maar weer ziet dat ook de hemelvaart van Christus als zodanig deel uitmaakt van de prediking van de apostel Petrus. Niet de hemelvaart van alle gelovigen. Niet de opname van de gemeente, niet de hemelse roeping en bestemming van de gemeente als zodanig. Dat maakte namelijk geen deel uit van de prediking van de apostel Petrus. Overigens, ongetwijfeld maakt het wel deel uit van wat hij geloofde, maar dat is een ander verhaal. Voor sommigen misschien vreemd, maar voor de meeste sprekers zelf is het heel goed te begrijpen dat er verschil bestaat tussen wat zij prediken. Nee, zijn niet tegenstelling. Dat bestaat ook, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat er verschil bestaat tussen wat zij spreken en wat zij geloven. Ook als je een hele week achter elkaar tweemaal daags anderhalf uur mag spreken, dan nog moet je een heleboel weglaten. Dat is niet anders. Zo is het nou eenmaal. Hoe dan ook. En zo is het met de prediking van de apostel Petrus. Zijn ongetwijfeld dingen die hij wist, die hij ook geloofde, maar die niet bij zijn bediening, althans niet bij zijn Bijbelse bediening en prediking hoorden. Dat vinden we ook later terug. Ik heb daar vaak genoeg naar verwezen. Ik doe het dus nu ook zomaar uit de losse pols. Hè. Ik verwijs altijd naar 2 Petrus 3, maar bij nader inzien moet ik naar beide Petrusbrieven in hun geheel verwijzen. De apostel verwijst daar domweg door naar iemand anders, uiteindelijk gewoon concreet naar de apostel Paulus. En hij zegt, wat je meer wil weten, dan moet je maar aan hem vragen. En anders moet je zijn brieven lezen. al zijn brieven, dat zijn er heel wat meer dan drie. 14, als u het mij vraagt. Dat is een goed getal trouwens ook, maar dat even terzijde. Zegt Petrus dan dat hij in al zijn zendbrieven van deze dingen geschreven heeft. Welke dingen? Hij heeft daar gesproken over tegenwoordige waarheid. De uitdrukking duidt op Paulinische waarheid, tegenwoordige waarheid. De waarheid over onze bedeling. Maar de uitdrukking zelf is van Petrus. Leuk, hè? Tegenwoordige waarheid. Waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling. Die Petrus niet predikt, maar Petrus zegt, dat moet je aan Paulus vragen. Want wat Petrus en Paulus in ieder geval gelijk, precies hetzelfde predikten, was gewoon nieuwtestamentische waarheid. De waarheid dat wij leven in de laatste dagen en dus in de dagen waarin de profetieën en beloften Gods vervuld worden. In het bijzonder de profetie over eeuwig leven wat gegeven zou worden aan ieder die gelooft. De profetieën dus over de beloofde Heilige Geest. Heel simpel. De profetieën dus over de opstanding van Christus met als gevolg het tot stand komen van nieuw leven wat beschikbaar is voor en gegeven zal worden aan een ieder die in hem gelooft. Dat is gewoon de waarheid en dat is niet specifiek tegenwoordige waarheid, dat is nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, waarheid die van toepassing is sinds de eerste paasdag, dat wil zeggen sinds de dag van de opstanding van Christus. Want sinds die dagen leven wij in de vervulling van deze dingen. Ik heb er geen tijd voor, het was ook niet helemaal mijn bedoeling, maar u zou eens naast elkaar moeten leggen deze toespraak van Petrus hier in Handelingen 2 en dan vooral de hoofdpunten eruit nemen om te zien waar hij het werkelijk over heeft, wat de hoofdlijn is van zijn betoog, en daarnaast de eerste grote toespraak die we in de Bijbel vinden van de apostel Paulus. Want dit is de eerste grote toespraak van Petrus. En die van Paulus vind je in Handelingen 13. En het zal blijken dat Paulus zijn uiteenzetting geeft langs precies dezelfde lijn. Namelijk, hij zet uiteen dat de Heer Jezus inderdaad gestorven is, dat zij, dit volk of wie het maar zijn, hem gekruist hebben, maar daarmee hebben ze de raad Gods en de profetieën vervuld. Maar God heeft hem opgewekt, staat er ook allemaal. En daarna gaat de apostel, net als Petrus, ertoe over om te citeren uit psalmen. Nu weer andere psalmen overigens. In het bijzonder dan worden daar psalm 2 dan weer. En nog een paar. Maar hij gaat er ook over om psalmen te citeren. En hij zegt precies hetzelfde als Petrus. Want hij zegt, even kijken waar ik hem heb. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, Handelingen 13 vers 36, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Dat is de uitdrukking die ik er straks gebruikte in Handelingen 2. David heeft wel verderving gezien, maar Paulus zegt het ook expliciet. Hij heeft wel verderving gezien, maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zodat de apostel Paulus in Handelingen 13 hetzelfde doet, citeert uit de psalmen en zegt, ze gaan niet over David, ze zijn van David, maar ze gaan niet over David, maar over de zoon van David, namelijk Christus. Petrus eindigt met, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. En Paulus zegt, zo zij u dan bekend, mannenbroeders, let op, mannenbroeders, Handelingen 13 vers 38, maar dezelfde uitdrukking als uit Handelingen 2 vers 29. Het zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Nou, door wie wordt die vergeving der zonden verkondigd dan? Het zij u bekend dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Maar wie verkondigt die vergeving van zonden? Bedacht u van Petrus in Handelingen 2... Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Het is volstrekt hetzelfde. Die mensen er een andere woordkeuze op nahouden, dat is duidelijk, maar de strekking van hun betoog is volstrekt identiek. En de apostel Paulus zegt dan ook dat men niet gerechtvaardigd wordt door de wet van Mozes, maar door een ieder die gelooft. Enzovoorts. Alleen wat Paulus daarna eraan toevoegt in Handelingen 13 is, vers 46. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot, maar zover was het in Handelingen 2 nog niet. Maar zo, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf dus des eeuwigen levens, want daar ging het dus over, niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. En dus daar zegt Paulus, en dat gaat specifiek van toepassing natuurlijk hier in Antiochieën, hij zegt tot de Joden daar, die immers niet wilden horen, want ze wilden niet geloven, staat er. Hij zegt, nou ja, we hebben het nu en nu gepredikt, maar dat was ook nodig, dat was ook de bedoeling. Maar nu u het afwijst, kunnen we rustig naar de heidenen gaan. Dat blijkt ook, want dit was een van de plaatsen waar het evangelie gepredikt werd aan Joden, maar waar de interesse van de heidenen werd opgewekt. En toen de Joden zagen dat heidenen geïnteresseerd waren, hoefden ze het zelf niet meer. Nee, ze zouden hun Joodse identiteit eens verliezen. Zo zit het. Dus dat is wat gebeurt. Paulus kondigt aan dat hij via de Joden inderdaad naar de heidenen gaat. En voor de goede orde, hij voegt eraan toe in vers 47. Want alzo heeft ons de Heere geboden zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. En dat is ook aardig, want dat is een uitspraak uit Jesaja. Dat zeg ik voor degenen die beweren dat de bediening van de apostel Paulus niks met oud-testamentische profetieën te maken zou hebben. Paulus zegt juist wel, want het is de vervulling van, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Maar de aardigheid is dat de uitspraak in Jesaja 42 wel degelijk rechtstreeks van toepassing is op Christus. En hier past de apostel Paulus de uitspraak op zichzelf toe. Omdat hij degene is door wie Christus gesteld wordt tot licht der heidenen en tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Maar Paulus zegt niet, jullie Joden de boodschap verwerpen, ga ik met een andere boodschap naar een ander volk? Nee, hij zegt, ik ga met dezelfde boodschap nu naar de heidenen. De boodschap verandert niet, het publiek verandert. De verwachting van de gelovigen verandert ook enigszins. Dat wil zeggen, er wordt iets aan toegevoegd. Er wordt niet iets van afgenomen, er wordt iets aan toegevoegd. Maar de boodschap fundamenteel blijft volstrekt dezelfde. Dat staat hier ook gewoon zo. En je kunt doen wat je wilt, maar als je eerlijk bent en deze schrift, deze hoofdstukken, deze toespraken naast elkaar legt, zul je zonder meer zien dat het volstrekt dezelfde strekking en inhoud heeft. Daar bestaat geen verschil in. Het verschil wat wij menen te kennen tussen Petrus en Paulus bestaat ongetwijfeld wel, maar ik moet u erbij zeggen dat verschil niet hetzelfde is als een tegenstelling. Dat heb ik tenminste geleerd vroeger bij rekenkunde op school. Als het verschil was tussen A en B, dan was of A groter dan B of B groter dan A, maar er was geen tegenstelling tussen A of B, tussen A en B. De hoeveelheid verschilt. Een verschil is dus een verschil in hoeveelheid, maar niet in het wezen der dingen. Het gaat niet om een tegenstelling. Dus er is wel verschil, maar geen tegenstelling. Integendeel, er is zelfs volledige, voor zover mogelijk, volledige overeenkomst. In die zin dat al wat door Petrus gepredikt wordt, ook inderdaad teruggevonden wordt gewoon bij de apostel Paulus. En ik bedoel ook wat ik zeg, alles. Dat kan ik natuurlijk niet in een paar uurtjes laten zien, maar niettemin, dat is wel mogelijk. Alles. Andersom is het zo dat wij bij de apostel Paulus nogal wat meer vinden. Dingen namelijk die we niet bij de apostel Petrus vinden, maar die daar uiteraard niet mee in strijd zijn. En daar gaat het maar om. Dan moet u horen. Als we nou het verschil tussen beide naar voren brengen, dan kunnen we beter ons houden aan de Bijbel en vaststellen dat punt A bij Petrus ook door Paulus naar voren gebracht wordt. Dat is verder geen probleem. Maar we kunnen beter niet doen wat dikwijls gedaan wordt, namelijk ons bezighouden met wat dan deze beide apostelen eigenlijk verwachten. Want daar gaat het over. Want wat zij verwachten weten wij of helemaal niet, of wij weten het uit wat er over geopenbaard is in de schrift. Nou, wat verwachtte Petrus? Ja, u denkt natuurlijk meteen verder. Wat verwachtte Petrus, wat Paulus niet verwachtte? Goed, dan maken we het meteen ingewikkeld. Wat verwachtte Petrus, wat Paulus niet verwachtte? Want als het over tegenstelling gaat, zou je hier een antwoord op moeten geven. Nou, dan geeft men een antwoord, maar dat is een heel geforceerde, dat kun je zo merken. Want als ik dan zeg, Petrus verwachtte dat als het volk Israël, het Joodse volk in ieder geval, als dat Joodse volk zich zou bekeren, dan zou God uit de hemel zenden Jezus Christus, die hen tevoren gepredikt was. En deze Jezus Christus, wel de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Maar als dat volk tot de Heer bekeerd zal zijn, dan zal dus de Heer Jezus uit de hemel wederkomen om alle dingen waarvan die profeten gesproken hebben weder op te richten. Betekent gewoon, ik stond te citeren hoor, uit Handelingen 3 vers 19 tot en met 21 was dat. Betekent gewoon dat Petrus verwachtte dat het Joodse volk ooit tot geloof zou komen en dat dan dus al die dingen die afgebroken waren hersteld zouden worden. En dat dus het koninkrijk van Israël wederopgericht zou worden en het huis van David, het koningshuis van David, zou worden hersteld. Nou, één vraag. Verwachten wij dat ook of niet? Ja, natuurlijk verwachten wij dat. Dat is Bijbelse waarheid, mensen. Natuurlijk verwachten wij dat. Verwachtte Paulus dat? Ja, wis. Maar dan wordt het al moeilijk, hè? Verwachtte Paulus dat? Nou, hij spreekt er niet veel over. Maar hij ontkent het in ieder geval niet. Hij sluit het zelfs in, gewoon, als vanzelfsprekend. Natuurlijk, aan hem zijn alle dingen worpen. Alles wat in de hemel is en wat op de aarde is. En hij zegt ook, alles wat in de hemel is en al wat op de aarde is, zal uiteindelijk aan hem onderworpen zijn. Efeze 1 dan maar voor deze gelegenheid. Of alle knie zal zich voor hem buigen. In hemel en op aarde, zelfs onder de aarde. Dat was Filippenzen dan maar voor deze gelegenheid. Ook Paulus, hè? Natuurlijk. Geen enkel probleem, is geen tegenstelling. Het enige wat men als tegenstelling ziet, maar het is niet te bewijzen, denk ik. Het enige wat men als tegenstelling ziet, is dat Petrus geacht wordt die dingen te verwachten binnen zijn generatie. Dat wil zeggen tijdens zijn leven nog. Dan wordt hem dan in de schoenen geschoven dat hij verwachtte dat in zijn dagen het koninkrijk op aarde openbaar zou worden. En dat Paulus dat niet verwachtte, maar leerde van dat het gebeurt niet, want eerst moet de opname van de gemeente komen en dan nog de 70e week. En dan gebeurt het allemaal pas. Nou, dat kan wel zo zijn, dat meen ik van ganser harte, dat kan wel zo zijn. Is niet onmogelijk, maar je kunt, ik tenminste, kan geen van beide stellingen uit de schrift bewijzen. Want het hele punt is dat je uit de schrift aan de ene kant kunt concluderen dat aangezien Petrus het altijd maar heeft over de wederkomst van Christus, dan zal hij dat dus wel op korte termijn verwachten, wat niet eerlijk is. Want waarom moet het dan ook op korte termijn komen? Dat hoeft dan niet per se. Je kunt er nog alle dagen over spreken, alle dagen aan denken, zonder dat je de gedachte hebt van morgen gebeurt het. Terwijl aan de andere kant van de apostel Paulus duidelijk is dat ook hij zich rekent tot degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Nee, als je nou de letterlijke tekst van de schrift neemt. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht enzovoorts. Verwacht hij dat dan ook? Nou, ik denk het niet. Hoeft niet noodzakelijk. Maar daar vind je dus niet een verschil tussen Petrus en Paulus. Er komt nog wat anders bij. Van Petrus leren wij al heel vroeg dat hem aangekondigd werd dat hij de marteldood zou sterven. En dat hij dus niet de wederkomst van Christus nog in het lichaam zou meemaken. Dat wordt hem namelijk gezegd kort na de opstanding van Christus. Ergens tussen de opstanding van Christus en zijn hemelvaart. Johannes 21, meen ik. Of het moet hem ontgaan zijn. zodat we niet weten of zij dat werkelijk verwachten. Dat is Kijk, wanneer we dat zeggen, is dat een interpretatie van wat wij lezen en van een indruk die bij ons gewekt wordt. Maar het hele punt is dat de apostel Petrus in zijn prediking duidelijk belemmerd wordt. Dat wil zeggen, hij wordt aangesteld in een bepaalde bediening. Die bediening was niet gemeentelijke waarheid prediken, maar die bediening was het evangelie, gewoon sec, het evangelie prediken aan de Joden in de eerste plaats. Aan de besnijdenis, zoals het bij gelegenheid heet. En het evangelie houdt in dat men door geloof in de Heer Jezus, die de Christus geworden is, dat men door de Heer Jezus Christus en door geloof in hem eeuwig leven ontvangt. Hoe het er daarna verder uitziet, spreekt Petrus niet over, want Petrus leert niet dat gelovigen door de grote verdrukking zouden gaan, of dat de gelovigen in het duizendjarig rijk zouden leven, of wat dan ook. Zoek het maar naar, dat is niet zo. Hij verwachtte de wederkomst van Christus, maar dat doen wij ook. En voor onze dagen, nou, wij hopen het, Petrus waarschijnlijk ook. Alleen aan Petrus was gezegd dat hij de marteldood zou sterven. Dat was tenminste de implicatie van wat er hem gezegd werd. Tot ons niet. En dat is nog een verschil dan. Maar verder gaat het niet. En lezen wij vervolgens dus de brieven van Petrus, zal blijken dat de man het erover heeft dat wij in afwachting van de wederkomst van Christus, maar dat kun je anders zeggen, dat wij als gelovigen in afwachting van het moment waarop de Heer zich met de aardse gang van zaken rechtstreeks gaat bemoeien, dat wij in afwachting daarvan ons leven in ons hand zouden stellen en zouden leven in afhankelijkheid van hem, en bovendien de tijd die ons rest in het vlees zouden wij hem dienen, was de bedoeling. En dat schrijft hij ook. Maar wat hij niet schrijft, is dat de gemeente hemels burgerschap en hemels erfenis heeft ontvangen. Dat was zijn taak niet. En op het moment dat hij daaraan toe zou komen, zegt hij, nou, daarover moet je bij de apostel Paulus wezen. En hij waarschuwt meteen en zegt, dat worden vele mensen verdraaid en het wordt slecht begrepen enzovoort. Dus wees voorzichtig. Maar dat is geen tegenstelling, integendeel, dat is een overeenkomst. En dan nog wat anders. Dan blader ik even nog veel verder door mijn Bijbel, namelijk naar de Galatenbrief. Daar vinden we een tegenstelling tussen Paulus en Petrus, dat is waar. Maar niet een leerstellige, niet één de prediking zozeer betreffende. Daar vinden we weliswaar een tegenstelling, maar een praktische, een tegenstelling namelijk in hun praktische leven en eventueel ook in hun praktische dienst. Een tegenstelling in de wijze waarop zij menen te moeten leven en zich te gedragen ten opzichte van andere gelovigen. Dat is dan in het bijzonder in Galaten 2. Galaten 2. Daar vindt u, ik zeg het maar meer met eigen woorden, hè. Daar vindt u de situatie dat Petrus leefde al lang niet meer volgens de Joodse wet en beschouwde zich dus in de praktijk niet meer als Jood. En hij was in Antiochië, diezelfde plaats van Handelingen 13, weet u wel, waar Paulus sprak en waar de Joden eigenlijk niet tot geloof wilden komen. Het was een moeilijke zaak daar bij de Joden daar. Maar Paulus is in Antiochië en leefde daar, net als de heidenen, zal ik maar zeggen, dus niet meer volgens de Joodse rituelen. Maar toen kwamen er sommigen, vers 12, van Jacobus uit de gemeente van Jeruzalem. En in de gemeente Jeruzalem was het gebruikelijk dat de gelovigen daar, in meerderheid uit de Joden, dat de gelovigen daar inderdaad gewoon bleven leven zoals ze altijd al leefden, namelijk volgens de Joodse wetten. Want ja, als een mens behouden wordt toch niet op grond van praktische levenswandel, zal ik dan maar zeggen, ja, dan heeft het ook geen zin om bepaalde gewoonten af te schaffen. Ook niet om ze aan te leren, maar ook niet om ze af te schaffen. Men hoeft niet volgens Joodse gebruiken te gaan leven als men heiden is. Men hoeft ook niet per se volgens heidense gebruiken gaan leven als men Jood is. Zo is het nou eenmaal. Wel wordt het moeilijk als je als Jood het evangelie moet gaan prediken aan heidenen. En daar had Petrus mee van doen gehad. Dus die moest leren uitsmijters eten, zeg ik altijd. Hè? Die moest leren dat het varken niet onrein is enzovoort. U kent die geschiedenis van Petrus en Cornelius en al dat soort zaken meer. Petrus had dus met veel moeite moeten leren dat zijn Joodse levenswandel er niets toe deed. En hij had dat dus kennelijk ook afgeschaft. En wat er nu gebeurde hier in volgens Galaten 2, en wat er dus gebeurde ooit in Antiochië, was dat gelovigen uit Jeruzalem, Joods levende christenen, kwamen in Antiochië en toen zat Petrus voor het blok, want hij kende die lui uit Jeruzalem uiteraard, daar kwam hij zelf immers ook vandaan min of meer, en wat zou hij nou doen? En wat hij deed was inconsequent, hij veranderde zijn levenswijze en begon weer als Jood te leven. Er veranderde daar ter plekke niks. Er was geen verandering van boodschap of van prediking of van bediening. Er kwam gewoon bezoek uit Jeruzalem, uit een andere gemeente. En meteen paste hij zijn gewoonte aan. En Paulus, die daarbij was, heeft toen in aller tegenwoordigheid, staat er, tot Petrus gezegd, indien gij die een Jood zijt naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen dan naar de Joodse wijze te leven? Met andere woorden, zij waren het niet eens over de wijze van leven. En eerlijk gezegd, Paulus kon het eigenlijk niks schelen, maar Paulus is de man die zegt, je moet blijven zoals je bent, maakt verder niks uit, voor God heeft het geen betekenis en doet er verder niks mee. Dat geldt voor elke gelovige. Heeft geen betekenis. Maar Petrus, die van zijn Joodse levenswijze verlost was, Petrus die leefde naar heidense wijze, net dus als de gelovigen uit de heidenen, maakte hier een terugval naar de dingen waarvan hij juist verlost geworden was. En dat is een fout. En dat nam Paulus hem kwalijk en in publiek wees Paulus Petrus terecht. Dat was een tegenstelling tussen die beiden. Zij zijn het vervolgens eens geworden. Waarover? Over het feit dat de gelovigen, Petrus of Paulus, maar dat de gelovigen niet volgens de wet hoeft te leven, niet hoeft te leven onder de Joodse wet. Daar zijn ze het over eens geworden. Dat is ook wat Paulus Petrus hier voorhoudt in publiek. Dus ze zouden kunnen leven, is de bedoeling, als heidenen en niet volgens de Joodse wetten. Dat is interessant voor degene van wie ik laatst een verhaal hoorde, dat de gemeenten zoals die ontstonden door de prediking van de apostel Petrus, dat waren Joodse gemeenten, want Petrus predikte immers alleen aan Joden. En die gemeente, die Joodse gemeente, daarin werd men ook geacht te leven volgens Joodse normen. En men werd geacht te verwachten het duizendjarig rijk, de wederkomst van Christus en hoe het allemaal maar heten mag. En het waren dan heel andere gemeenten. Hij zei zelfs, het zijn heel andere gemeenten. Maar goed, het waren heel andere gemeenten dan de Paulinische gemeenten. Nou, het is een misverstand. Petrus werd geacht te leven volgens heidense wijze. En als er dus gemeenten ontstaan uit zijn bediening, werden de Joden die tot geloof kwamen, net als Petrus, de Jood die tot geloof gekomen was, ook geacht te leven volgens heidense wijze. En waar Petrus daarvan afwijkt, wijst Paulus hem terecht. En dat is exact tegenovergesteld aan wat mij laatst is verteld werd door een broeder. Die zei, nee, als gemeente van Petrus moest je volgens de wet leven, als gemeente van Paulus moest je als de heidenen leven. En dat was verschrikkelijk onderscheiden, want als men alleen de boodschap van Petrus gehoord had, dan komt men straks in het koninkrijk. En als men de boodschap van Paulus gehoord had en gelooft, dan kom je straks in de hemel. Waarmee gesuggereerd wordt dat Petrus dus niet gelooft in de boodschap van Paulus. Ja, dat is de consequentie van het verhaal. En waarbij bovendien ervan uitgegaan werd dat Petrus volgens Joodse wijze leefde. Maar Paulus zegt, nee, Petrus leeft volgens heidense wijze. Alleen bij gelegenheid doet hij zich voor als Jood, maar hij leeft volgens heidense wijze. En dat hij zich soms voordoet als Jood, daarmee bedriegt hij de tent. Dat staat er. Ik zeg het nu wat cru natuurlijk. Dat is een verschil. Maar niet in theorie, een verschil in de praktijk. Paulus zegt dat de praktijk van Petrus niet in overeenstemming was, bij gelegenheid althans, met wat de man zelf leerde. En neemt hem dat kwalijk. En je moet die dingen niet omdraaien en zeggen dat er dus verschil was en dat het zo hoort te zijn en dat het Gods zegen heeft en dat het Gods bedoeling is. Er is geen leerstellen verschil. Er is geen verschillende strekking van de prediking. Het is alleen zo dat in deze Bijbelse tijd, in de dagen van de apostel Paulus, de prediking van specifiek gemeentelijke waarheid in verband met hemelse dingen is voorbehouden aan de apostel Paulus. En als Petrus dus daarnaar verwijst, dan verwijst hij dus uitdrukkelijk naar Paulus en doet er voortaan verder het zwijgen toe. Het zijn ook de laatste woorden die we van de apostel Petrus in de Bijbel hebben. Dat is de gedachte. Maar het duidt juist niet op een tegenstelling, maar op de overeenkomst. En dan nog eens wat, want dan gaan we een paar versen terug in Galaten 2. Daar zegt de apostel Paulus, in 1 eigenlijk al, daar zegt de apostel Paulus dat toen hij tot geloof kwam, is hij niet te rade gegaan bij vlees en bloed. Nou even snel, waar dan wel? Er staat echt hoor, letterlijk. Ik ben niet te rade gegaan bij vlees en bloed. Vers 16. Waar is hij terstond dan wel te rade gegaan? Hij is dus terstond te rade gegaan bij de geest. Als het niet bij vlees en bloed is, dan is het bij de geest. En vlees en bloed valt onder het jodendom, waardoor hij bedrogen geworden was, netjes gezegd misleid geworden was. Dat wist hij heel goed, want de Heer had hem er met krachtige hand uitgetrokken. En aan de andere kant, hij is ook niet te raden gegaan bij de gelovigen in Jeruzalem. Dat is net zo goed vlees en bloed. En hij zegt het trouwens apart. Hij zegt, ik ben niet wederom gegaan, 1 vers 17, tot degene die voor mij, eerder dan ik, die voor mij apostelen waren, namelijk in Jeruzalem in het bijzonder, genoemd in vers 18. Dus hij is niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar er staat, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Dat betekent dat hij terstond wel te raden gegaan is bij de geest. En hij zegt dat hij dat gedaan heeft, namelijk, hij is gegaan naar de woestijn ergens. Naar Arabië namelijk. En daar is de geest aan hem verschenen, of heeft de geest zich aan hem geopenbaard. Daar heeft de Heer zich namelijk aan hem geopenbaard. En als we uitzoeken wanneer dat geweest is, dan leidt het geen twijfel, maar ik ga het nou niet uitleggen. Dan leidt het geen twijfel. Dan betekende dat zijn verblijf in Damascus, direct na zijn bekering, dat zijn verblijf in Damascus onderbroken is geworden, dat hij uit Damascus eerst naar die woestijn in Arabië en dus ook naar de berg in Arabië, Sinai, geweest is, dat de Heer, de geest namelijk, dat de Heer zich daar aan hem geopenbaard heeft en hem de waarheden van het nieuwe verbond heeft bekendgemaakt, geestelijke waarheden, gemeentelijke waarheden wel te verstaan, en dat hij daarna is teruggekeerd naar Damascus en zijn dienst in Damascus vervolgens heeft voortgezet. Althans, dat was zijn bedoeling. Maar er kwam weinig van terecht, want hij heeft moeten vluchten, uiteindelijk gewoon naar Tarsen, de plaats waar hij geboren was. En wat hij daar gedaan heeft, daar kunnen we op onze vingers narekenen. Hij heeft de Bijbel bestudeerd, het Oude Testament dus, in het licht van wat hij op Sinaï ontvangen had. En toen hij daarmee klaar was, voor zover dat mogelijk is overigens, toen hij daarmee klaar was, maar in ieder geval toen tijd geworden was, werd hij opgehaald door ene Jozef, werd hij van huis gehaald en die Jozef nam hem mee op zendingsreis. En zo begon de praktische dienst van de apostel Paulus. En al Paulus' brieven stammen dus van na het moment dat de Heer zich aan hem geopenbaard heeft. Nadat hij opgetrokken was geweest in de derde hemel en onuitsprekelijke dingen had gezien enzovoorts, die de Korintiërs hem niet toestonden te spreken. Want daar gaat het over in 2 Korinthe 12. Allemaal daarna. En toen hij zijn bediening begon, was het onder leiding van deze Jozef. Beter bekend als Barnabas, maar vooruit, ik zeg het met opzet even tussendoor. Maar goed, even terzijde. Waar het om gaat is dat Paulus niet te rade gegaan is bij vlees en bloed, maar bij de geest. En dat hij vervolgens, toen hij verscheen in Jeruzalem, daar met autoriteit kwam, niet om verantwoording af te leggen in de zin van dat hij moest verklaren wat hij allemaal gedaan had en of het allemaal wel goed was of zo, maar gewoon omdat de geest hem gezet, de Heer had hem daartoe aangezet om naar Jeruzalem te gaan. Daar staat er ook bij gelegenheid. Ik ging op, 2 vers 2, Galaten 2 vers 2. Ik ging op door een openbaring. Paulus zegt, ik wilde eigenlijk helemaal niet naar Jeruzalem, want ik had er niks mee van doen. Maar ik ging omdat de Heer het wilde. En wat ik daar gedaan heb, is een verslag uitbrengen van mijn bediening. Niet verantwoording afleggen, maar verslag uitbrengen van mijn bediening. Zo van, dit is waar ik mee bezig ben de laatste jaren. Dit is wat er gebeurd is ook. Niet om goedkeuring te vragen aan Jacobus of Petrus, maar gewoon, hij brengt verslag uit van de bediening die hij buiten de discipelen om van de Heer zelf ontvangen heeft. En die bediening blijft in Bijbelse tijd ook specifiek aan de apostel Paulus voorbehouden. Zodat het de bedoeling was dat de discipelen, dan wel de apostelen, dat die inderdaad naar Paulus zouden luisteren met betrekking tot bepaalde zaken. Dat is waar het om gaat. En dat is wat Petrus uiteindelijk ook heeft moeten leren. Wat hier in Galaten 2 vervolgens naar voren gebracht wordt, is de geschiedenis van Handelingen 15, waar de discipelen samenkwamen op de eerste broederraadsvergadering, denk ik altijd, in Jeruzalem. En er was ook een beetje een aanleiding toe, want men had er een praktisch probleem. Leuk, hè? Niet leerstellig. Niet de boodschap betreffende, maar een praktisch probleem. De vraag was of de heidenen die tot geloof kwamen, of die nou inderdaad ook onder de wet moesten leven. Zodat je maar weer ziet, dat daaruit blijkt dat het heus maar ging om één gemeente, niet twee. Een gemeente van Petrus, zal ik maar zeggen, uit de Joden, en een gemeente van Paulus uit de heidenen. Want anders hoeft die vraag ook niet gesteld te worden. Moeten ze volgens de wet leven of niet? Dan zou het antwoord zijn, en iemand gaf mij dat antwoord dus, dan zou het antwoord zijn, nee, die uit de Joden moeten volgens de wet blijven leven, en die uit de heidenen niet. Moeten naar heidense wijze blijven leven. Maar staat niet in de Bijbel. Petrus en Paulus, en Jacobus, die trouwens de uitspraak deed uiteindelijk, maar Petrus en Paulus waren daar in Jeruzalem onder leiding van Jacobus. Zij vertelden wat de Heer door hen deed. En de vraag, en er werd vastgesteld dat heidenen tot geloof kwamen. Er was geen enkel probleem over dat het voor de heidenen bestemd was. Niet bij Petrus, niet bij Jacobus, die zeker niet. Want er blijkt uit zijn commentaar erop. En natuurlijk ook niet bij Paulus. Er was geen probleem over, men had alleen de vraag, maar hoe moet men dan leven? Hoe zouden wij nu leven? Of zoiets, hè? En het antwoord wat gegeven wordt, werd gegeven door die Jacobus, door wie of door wiens volgelingen Petrus ooit weer terugging naar het leven onder de wet in Antiochië. Het antwoord werd gegeven door Jacobus. Jacobus die in Handelingen 15 dan zegt bij die gelegenheid, van dat nou eenmaal zo is dat God in onze tijd eerst een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. Dat wil zeggen, uit Jood en heiden vanzelfsprekend. Anders was niet de vraag gesteld, maar moeten die heidenen nou volgens de Joodse norm leven? Maar Jacobus zegt, nee, volgt uit de heidenen, inclusief de Joden. En hij zegt, en pas daarna zal de Heer wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. En dat moet nog gebeuren dus. Zodat we nog niet verder zijn dan het volk uit de heidenen wat verzameld wordt. En over dat volk, zegt Jacobus, dan is het dus inderdaad niet de bedoeling dat het zou leven onder de wet op geen enkele wijze, want wij worden niet door de wet gerechtvaardigd en bovendien worden wij gerechtvaardigd uit genade en door geloof. Dat staat er trouwens ook allemaal bij. Dus inderdaad niet onder de wet. Sowieso niet. En daar zijn Jacobus, Petrus en Paulus, het is met z'n drieën, keurig over eens. Wat Paulus op Petrus kwalijk neemt, is dat hij op een latere datum, zoals beschreven in Galaten 2 vanaf vers 11, dat hij op een latere datum alsnog weer volgens Joodse wijze leeft. En dat neemt hij hem kwalijk, want ze hadden juist eerder afgesproken dat het niet moest. In de dagen van Handelingen 15. En er wordt van slag van gedaan hier in Galaten 2. En er staat hier nog iets hier in Galaten 2, want daar staat in een verslag van die bijeenkomst uit Handelingen 15, er staat hier in Galaten 2 vers 9 in het verslag. En als Jacobus en Petrus, maar dan in het Aramees, Kefas. En als Jacobus en Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn. Hoezo letterlijk nemen? Nee, overdrachtelijk dus, pilaren, steunen. De gemeente steunde op en zij droegen de gemeente. Nou goed. Als Jacobus en Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, dat wil zeggen Paulus' bediening werd door Jacobus en Petrus en Johannes erkend. En dat is niet de prediking van de genade, want dat is een misverstand. De genade die Paulus gegeven was, waar het hier over gaat, is niet de genade waardoor hij zalig werd, maar de genade waardoor hij de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus onder de heidenen mocht prediken. Dus Efeze 3, bestaat dat. Mij, de allerminste van al de apostelen, is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest en dat soort dingen meer. Dus Efeze 3. De genade is het feit dat Paulus genade had ontvangen om, hoewel zondaar en hoewel vervolger van de gemeente, dat hij niettemin toch geroepen was en dat hem toegestaan werd om deze rijkdom van Christus te prediken. Dat is genade om de Heer te mogen dienen. Nou, Petrus, Johannes en Jacobus erkenden en bekenden, of erkenden gewoon, deze genade van Paulus en Jozef, bijgenaamd Barnabas dan hier. En wat deden ze? Let op dat het niet andersom was, hè? Paulus stemde niet in met Petrus, Petrus stemde in met Paulus. Jacobus, Petrus en Johannes erkenden Paulus, waren het met Paulus eens, aanvaarden zijn bediening en ze gaven elkaar de hand. De rechterhand, der gemeenschap, staat er nog erg overdreven achter, want de rechterhand veronderstelt sowieso gemeenschap. Maar goed, dat hoef ik daar nou niet meer uit te leggen, want het staat er gewoon bij. De rechterhand der gemeenschap, wat betekent dat? Dat zij één waren, niet twee gemeenten, niet dat zij een verschillende boodschap hadden met een verschillende strekking, integendeel, het is één geheel. Maar het verschil wat er is, is alleen een praktisch. Er is een verschil, staat er ook achter. Het verschil is namelijk dat zij tot de besnijdenis zouden gaan. Dat wil zeggen, Jacobus, Petrus en Johannes zouden in hun evangelisatieactiviteiten zich specifiek richten tot de Joden. Staat er, dat zij tot de besnijdenis zouden gaan. En dat wij zouden gaan tot de heidenen. Jozef, Barnabas dus, en Paulus. Barnabas was veel ouder, hè? Barnabas was degene die Paulus op sleeptouw had genomen. Later kregen ze oneenigheid, maar de Bijbelse vraag gaat dan verder met Paulus en laat Barnabas weer terzijde vallen. Maar het was Jozef, hè? Barnabas, Jozef heet hij eigenlijk in de eerste plaats, en daarmee Paulus. Maar Jozef en Paulus, zeg ik dan altijd maar, die gingen inderdaad naar de heidenen. En het enige verschil wat er was, was niet leerstellig. Het was niet een van de verschillende boodschap, maar integendeel, het was er een van de praktijk. Zij verdeelden namelijk onderling, en in overeenstemming met de wil Gods uiteraard, zij verdeelden het werkterrein, dat is alles. Zij zouden zich richten op een verschillende doelgroep. Want zo heet dat tegenwoordig. Dat is zo. En het zal ook duidelijk zijn dat waar de doelgroep verschillend is, zal de benadering ook verschillend zijn. Je spreekt met mensen die het Oude Testament kennen, kun je het beste spreken vanuit het Oude Testament. En als ze het Oude Testament niet kennen, kun je er beter niet al te veel van zeggen als je het evangelie wil prediken, want het wordt er alleen maar ingewikkelder van dan. Het is maar hoe je dat beziet, een beetje aanpassen. Niet de boodschap aanpassen, wat wel gebeurt is de benadering aanpassen, de methode die gevolgd wordt enzovoort, vanzelfsprekend. Maar niet de boodschap. Nou, dat is waar het om gaat. Zij gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. En vervolgens spraken ze af dat ze ook wat zouden doen voor de armen. Dus ook staat er niet expliciet helemaal bij, maar de gedachte is vervolgens dat Paulus onder de heidenen zelfs geld zou inzamelen voor de arme Joodse gelovigen in Jeruzalem, want het was slecht met ze gesteld. Zodat je maar beziet dat het leven onder de Joodse wet toch ook niet alles is. Maar goed, dat ook maar even terzijde. En nou ga ik een vers terug. Nee, 2-3 versen terug. waar Paulus verslag doet van die bijeenkomst uit Handelingen 15, waar dit gebeurde. En daar staat in vers 5 dat zij zich ook niet één ogenblik, niet één uur hebben onderworpen aan ingekropen valse broederen die hen de vrijheid die zij hadden niet gunden, uit vers 4, waaruit maar weer volgt dat Paulus inderdaad de vrijheid predikte, diezelfde als uit Galaten 5 dus, hè? Niet onder de wet, maar vrij onder de genade. En hij zegt, wij hebben ons niet onderworpen aan hen, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Niet verblijven, maar gewoon blijven. En dan vers 6. En van degenen die geacht waren wat te zijn, wel, hoedanig zij eertijds waren, verschilt mij niet. En degenen die geacht waren wat te zijn, waren uiteraard Jacobus, Petrus en Johannes, want die waren geacht pilaren te zijn, volgens vers 9. Dus je moet bij die uitdrukking uit vers 6 eerst denken aan de discipelen, enige van de 12 in Jeruzalem. Maar hij zegt, van degenen die geacht waren wat te zijn, wel, hoedanig ze eertijds waren, verschilt mij niet. Paulus zegt, ja, wat ze waren, daar gaat het me niet om. Dat ze discipelen waren, met de Heer Jezus op aarde rondgewandeld hebben. Ja, het zal wel zo wezen, maar wat heb ik daarmee te maken? Wat voor consequenties heeft dat? Paulus had zijn boodschap, zijn leer ergens anders vandaan. Hij had met hen niet van doen. Hij hoefde zich niet aan hen te onderwerpen. Hij had het ook niet van hen ontvangen. En bovendien zegt hij, God neemt de persoon des mensen niet aan. God neemt niet de buitenkant aan. En dat discipelschap van deze 12 was echt de buitenkant. Had te maken met de praktische, uitwendige omstandigheden. Hij zegt, God neemt dat niet aan. Het gaat erom wat in het hart is. God neemt de persoon des mensen niet aan. Waarmee meteen weer de gedachte onderuit gehaald wordt, dat als een Jood tot geloof komt via Petrus, dat hij zou horen tot een Joodse gemeente met een aardse toekomstverwachting. En als een heiden tot geloof komt via Paulus, dan maakt hij deel uit van een gemeente met een hemelse toekomstverwachting. Het is een serieuze leer, hoor. Het bestaat ook al heel lang. Maar goed. Maar het is een volstrekt onbijbels. Hier staat het drukken dat het niet zo is. Integendeel. Dus die dingen maken, bovendien denk ik altijd, maar wat nou als een heiden tot geloof komt in de prediking van Petrus en als een Jood tot geloof komt in de prediking van Paulus? Lijkt me knap ingewikkeld worden. Nog ingewikkelder is het als je dan niet weet of je wel een Jood bent of niet. Want bij welke gemeente hoor je dan? Het zijn werkelijk, hoe lang je erover nadenkt, hoe dwaas ze zijn en hoe onschriftuurlijk. Maar goed. Paulus zegt, we hebben ons niet onderworpen. God neemt de persoon des mensen niet aan, daar gaat het niet om. Want die geacht waren wat te zijn, hebben mij niets toegebracht. Ik heb namelijk niks van de 12 ontvangen. Ik hoef me dus ook niet aan hen te onderwerpen. Maar daarentegen, let op vers 6, ik heb mij niet aan hen onderworpen. Ik heb ook niks van hun ontvangen en ben daardoor aan hen onderworpen. Maar daarentegen, waar komt het dus nu? Voor de fijnproever, waar komt het dus nu? Net andersom dus, hè, dat de 12 zich onderwierpen aan Paulus. Hij zegt het vervolgens zo niet, maar het woordje daarentegen impliceert dat wel. Hij zegt vervolgens, wij gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap en we spraken af dat zij naar de heiden, zij naar de besnijders en wij naar de vooruit zouden gaan. Maar niettemin, daarentegen wil zeggen, niet dat Paulus en Barnabas het eens werden met die drie. Maar precies andersom, die drie werden het eens met Paulus. Niet Paulus bekende de bediening of de genade van Petrus, Jacobus en Johannes. Maar Jacobus, Petrus en Johannes bekenden de genade van Paulus. Staat er echt, het gaat andersom. En hoewel sommigen menen dat Paulus ter verantwoording geroepen werd in Handelingen 15, blijkt het in de praktijk andersom te zijn. Als het dan een kwestie was van dat de een de ander ter verantwoording roept, dan was het zo dat de gelovigen in Jeruzalem, de discipelen dus, ter verantwoording werden geroepen door de apostel Paulus. Dat is overdreven om het zo te zeggen, maar daar komt het wel op neer. En dus daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, en als... spraken we af dat wij tot de heiden en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Met andere woorden, de uitdrukking aan het eind van vers 9, Dat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan, die vinden we al eerder dus in vers 7, want daar staat: maar daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, spraken wij af dat wij naar de voorhuid zouden gaan en zij naar de besnijdenis. Wat is nou het evangelie der voorhuid vervolgens? Vraag ze even, naar aanleiding van 2 vers 7. Wat is het evangelie der voorhuid? Aan Petrus was het, aan Paulus was het evangelie der voorhuid toebetrouwd. Nou, wat is dat evangelie? Ja, ik stel de vraag, moeder, je kunt die met 2 woorden beantwoorden. Nou goed, wat is dan het verschil tussen de evangelie der voorhuid en het evangelie der besnijdenis? Dat is met 1 woord te beantwoorden. En dat is nog overdreven, 1 woord. Niks uiteraard. Het is hetzelfde evangelie.
Hè?
Het is hetzelfde evangelie. Wat betekent dan der voorhuid? U wil gewoon zeggen het evangelie zoals het aan de heidenen zou gepredikt worden. En het evangelie der besnijdenis betekent het evangelie zoals gepredikt aan de joden. Maar dat is niet compleet gezegd. Want het staat er uitgebreider. Dan staat het evangelie der voorhuid is het evangelie zoals het bediend werd. En dus in de bediening van de apostel Paulus. En eventueel Barnabas. En het evangelie der voorhuid, hetzelfde evangelie, maar nu bediend door de apostel Petrus en gebracht naar anderen. Ik heb eens iemand gekend die zei, ik heb roeping voor, wat was het ook weer, dat weet ik niet meer. Ja, noem maar wat. Ik heb roeping voor de Papoea's, dat mocht je vroeger nog zeggen, dus... Zo werd het ook. Ik heb roeping voor de Papoea's. Wat wil zo iemand dan daar doen bij die Papoea's? Wat wil hij dan doen? Heeft hij dan een evangelie met een specifieke inhoud voor de Papoea's of zo? Nee toch. Dat geloof ik toch zelf niet. Dat is heus hetzelfde evangelie zoals het gepredikt zou moeten worden aan de Joden. Alleen het zal ook duidelijk zijn dat je met de benadering die je toepast bij de Joden, dat je daarmee bij de Papoea's niet terecht kunt en andersom ook niet. Je zal toch anders moeten benaderen, zo is het nou eenmaal. Maar de boodschap blijft volstrekt dezelfde. Het gaat hier niet over andere boodschap, het gaat hier over andere mensen die dezelfde boodschap bedienen en die dezelfde boodschap vervolgens bedienen aan een verschillende doelgroep. Alleen, dat is ook al een beetje overdreven, want hoe krijg je het voor elkaar om het evangelie te prediken louter aan Joden en louter aan heidenen? Dat lukt je nooit. Het is namelijk een heel algemene indeling. Want het blijkt dat als Paulus in dat Antiochieën waar het hier ook over heeft, als hij daar het evangelie predikt, dan predikt hij aan Joden, maar de interesse komt hoofdzakelijk van de heidenen. Want als hij de andere dag weer mag spreken, dan zijn de Joden niet meer geïnteresseerd omdat er te veel heidenen komen. Zo gebeurt het nou eenmaal. Hoe hou je dat van elkaar gescheiden? Het antwoord is, dat kun je niet. Maar daarom kun je wel een bepaalde bediening, een bepaalde gerichtheid hebben. Maar het mag de boodschap niet veranderen. Zodra het de boodschap verandert, dan gaat het fout. Want er is heus maar 1 boodschap. En dat is ook wat hier uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt. Want wat wij hier lezen in Galaten 2... is dat de apostel Paulus punt 1 niet onderworpen is aan de discipelen dan wel aan andere apostelen. Maar integer andersom, dat de discipelen het met hem eens werden enzovoorts. Punt 2, wordt er gezegd dat ze het eens waren, elkaar de rechterhand gaven. Er was geen verschil van mening, in Handelingen 15 blijkt dat ook. En vervolgens blijkt dat zij wel een bediening verdelen. Dat zij een plan maken voor de verspreiding van het evangelie. Dat is waar het om gaat. En dat gebeurt ook. En dat plan kun je maken, maar er komt over het algemeen niet zoveel van terecht. En zo is het ook, want... Het blijkt dat die verdeling tussen heidenen en joden, dat het inderdaad een tamelijk grove is, waarbij onder de heidenen veel joden wonen en tussen de joden vind je veel heidenen, zo is het nou eenmaal. Want zij waren niet gescheiden. Integendeel, ze leefden over de hele wereld, ook in die dagen, leefden ze over de hele wereld nogal door elkaar. Weliswaar niet geassimileerd, maar wel door elkaar. En dat is maar waar het om gaat. Er is geen ander evangelie. Ik heb in andere gelegenheden wel eens geprobeerd uit te leggen hoe de Bijbel aan de ene kant wel degelijk spreekt over verschillende evangeliën, maar dat blijkt dat dat geen tegengestelde evangeliën zijn, maar inderdaad, zij vullen elkaar aan. Hoe het ene evangelie weer een uitbreiding is van het andere, maar daarmee niet in tegenstelling is met het voorgaande of iets dergelijks. Het zal duidelijk zijn dat in de prediking van de apostel Petrus, in de brieven van de apostel Petrus, voor zover wij dus die bediening van Petrus in de Bijbel kennen, dat we daarin met geen woord rechtstreeks expliciete vermelding vinden over het hemelse burgerschap van de gemeente uit onze dagen. Dat is waar. Maar neem niet weg dat al wat Petrus predikt net zo goed voorkomt in de brieven van de apostel Paulus, die er wel degelijk aan toevoegt dat de gemeente van vandaag deze hemelse roeping deelachtig geworden is enzovoorts. Maar daarmee is dat geen tegenstelling. Integendeel, bovendien blijkt ook dat de bediening van Petrus als apostel der besnijdenis inderdaad een zeer beperkte is. Maar stel nou dat je bediening hebt om alleen het evangelie te spreken aan de Joden. Dan moet je toch vaststellen dat het beperking in je bediening is, of niet? Die figuur waar ik het over had, die alleen roeping had voor, ik weet niet meer wat was, maar ik zeg maar papen was bij wijze van spreken, die weigerde ook pertinent om ergens anders uitgezonden te worden, of naar een andere plaats, of naar een ander volk, waar dan ook ter wereld. Had roeping voor dat volk, daar kon je niet komen, dus was hij werkloos. Zoiets was het, hè. Ik heb altijd roeping gehad voor een mooi tropisch land. Mooi. Hawaii of zo heb ik altijd wel, dat leek me eigenlijk wel. Dan kun je mooie rondjes fietsen aan, een mooi eilandje. Heel goed, dus iets beter klimaat dan Terschelling. En zo zie ik helemaal zitten, maar ja, dat lukt nooit hè, om daar te komen. Dat is een beperking. Maar de bediening van de apostel Paulus werd niet beperkt, was apostel der heidenen, inclusief de Joden. Want hij zegt het uitgebreid, expliciet in Romeinen 11. Hij zegt, ik ben apostel der heidenen en ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit de Joden, uit mijn broeders naar het vlees, voor Christus te winnen. Waaruit ik altijd besluit dat de Joden de meest heerlijke heidenen zijn, maar ik ben benieuwd of dat beschouwd wordt als antisemitisch dan wel als prosemitisch. Dat wordt een moeilijk probleem, vrees ik. De Joden zijn de heerlijkste, de beste, de hoogste heidenen. Maar niettemin, zij vallen binnen de bediening van de apostel Paulus. Paulus rekent hen inderdaad tot lo-ami en dus tot heidenen. Hoezo verschil tussen die beiden? Het is er niet. De boodschap, zoals we die vinden in het Nieuwe Testament, is er maar één. Hij bestaat uit verschillende delen uiteraard, maar het is maar één boodschap die ook duidelijk systematisch wordt opgebouwd. De boodschap van punt 1, dat men God zou dienen, de schepper eer geven. Punt 2, dat men zou geloven in die zoon van God. God die zijn zoon gesteld heeft tot vorst des levens, tot oorzaak van eeuwige zaligheid. Punt 3, dat men door geloof in hem ook inderdaad een hemelse roeping deelachtig is en men wordt dus geacht dien overeenkomstig vervolgens ook te wandelen, want dat is de gedachte. En punt 4 is dan, maar 3 of 4, dat weten we nooit precies in welke volgorde dat staat, hè? Maar punt 4 is dan dat die Heer die nu een verborgen hemels koninkrijk heeft, ook in de toekomst inderdaad zal wederkeren tot wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En dat bepaalde zaken specifiek worden besproken door bepaalde apostelen, dat is een duidelijke zaak, maar het neemt niet weg dat ze het onderling volkomen eens waren. En dat is maar waar het om gaat. Eén boodschap, één Heer, één geloof, één doop. Het is ook inderdaad maar één gemeente. Er is ook maar één naam waardoor wij moeten zalig worden. En Petrus en Paulus gaven de rechterhand der gemeenschap. Want Jood, dan denken we aan Petrus, en heiden, denken we eerst aan Paulus. Jood en heidenen zijn één in Christus. Maar ik moet u zeggen, buiten Christus is er ook niet eens verschil, zei Paulus. want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid eerst de Jood en ook de Griek. Zodat ook daar het verschil niet bestaat. Jood en heiden moeten op dezelfde wijze behouden worden. Maar zo zei Petrus het weer in Handelingen 15. Hoe dat ook zij, dat verschil bestaat absoluut niet. Dat aan de andere kant. De brieven van Petrus, Johannes, Jacobus en eventueel die van Judas, dat die brieven in de eerste plaats in de Bijbel staan, omdat ze rechtstreeks in verband gebracht worden met een toekomende bedeling waarin het koninkrijk openbaar zal worden op aarde, dat is duidelijk. De reden waarom die bediening van die hemelse roeping niet aan Petrus, Jacobus en Johannes gegeven was, is dus ook een heel duidelijke. Het moest in hun brieven niet letterlijk voorkomen als zodanig, want dan zouden die brieven in diezelfde vorm ook niet meer van toepassing kunnen zijn op een bedeling hierna. En het feit alleen al dat die brieven zullen worden toegepast op een bedeling hierna, drukt zich uit in het feit dat ze achter in de Bijbel staan en niet achter in het Nieuwe Testament dus ook en niet voorin. Opmerkelijk gegeven overigens. En aan de andere kant komt er bovendien in tot uitdrukking dat het niet waarschijnlijk is dat in de toekomst, in de toekomende bedeling, dus in de volledige vervulling van Joël 2, dat alsnog profeten of discipelen zullen optreden die dan weer die brieven zullen schrijven, geïnspireerd en wel, want brieven van die strekking hebben wij al in de Bijbel. En als u zegt, maar als Petrus dan toch verwijst naar Paulus en de tegenwoordige waarheid van vandaag, en hoe kan het dan op een volgende bedeling van toepassing zijn, dan zeg ik, ja, dan moet u niet van die moeilijke vragen gaan stellen, want wij leren toch ook alles over een volgende bedeling in onzezelfde Bijbel, of niet? Mogen die mensen die dan leven alsjeblieft ook wat leren over die bedeling die aan hen voorbij gegaan is, die ze gemist hebben, deze, de tegenwoordige? Mogen ze alsjeblieft leren dat straks inderdaad die Christus verschijnt op de Olijfberg en al die heiligen met hem, dat de aanduiding is van Christus, de Heer Jezus, namelijk inclusief zijn gemeente, en dat hij komt inderdaad met zijn loon. En dat er straks een hemelsvolk is wat inderdaad dat aardse volk te hulp zal komen enzovoorts, straks in de openbaring van het koninkrijk. We mogen toch ook wel leren wat de Heer gedaan heeft in de tijd tussen zijn lijden en de heerlijkheid daarna, dat is dan iets bijzonders. Natuurlijk moeten ze dat weten. Alleen zullen ze ook weten dat de uitspraken, zoals we al specifieke uitspraken in de Paulinische brieven, dat die inderdaad niet op hen, maar wel op ons van toepassing zijn. Net zo goed als wij leren dat bepaalde uitspraken niet op ons, maar wel van toepassing zijn op mensen uit de voorgaande bedelingen, zal ik maar zeggen. Zo is het nou eenmaal. Maar we moeten geen onderscheid maken waar ze niet zijn. Waar het dus om gaat, is dat het evangelie wat Petrus predikte precies hetzelfde is als het evangelie van Paulus, al moet ik eraan toevoegen dat Paulus inderdaad nogal wat meer te vertellen had. En wat Paulus noemt mijn evangelie is dan ook specifiek de prediking van de openbaring van een verborgenheid die van de eeuwen verborgen geweest is enzovoorts. Maar het is niet in strijd met wat Petrus predikte, maar het is in aanvulling daarop. Dat is het hele verhaal. En wij kennen heus vanaf de opstanding van Christus maar één gemeente. Dat kan niet anders, want onze gemeente heeft een hemelse bestemming. De Paulinische gemeente, het lichaam van Christus, of hoe het maar heet, heeft een hemelse bestemming op grond van eerst geboorterecht. En als het waar is dat via de bediening van de apostel Petrus een andere gemeente ontstaan is en bestaan heeft en wellicht nog bestaat, als dat zo zou zijn, dan zou de gemeente waarvan Paulus spreekt niet de gemeente van eerstelingen zijn, maar een gemeente van losers. Eeuwige tweede, weet u wel, die ken u wel, hè? Maar dat is juist niet het geval, integendeel. Een gemeente van eerstelingen waarvan niet Paulus, maar waarvan Christus het hoofd is. Het is de opgewekte Christus, Efeze 1, het is de opgewekte Christus die door God aan de gemeente gegeven is tot hoofd. Er is geen andere gemeente. Petrus behoorde niet tot een andere gemeente, Jacobus ook niet. En de vraag of zij wel wisten wat dat voor een gemeente was, is absoluut irrelevant. Het heeft er namelijk niets mee te maken of zij dat wel wisten. Of ze dat wisten, blijkt wel uit hun brieven, verder niet. En welke conclusie u daaruit trekt, moet u zelf weten. Maar het hele punt blijft dat wat zij ook schreven, wat zij ook leerden, is op geen enkele wijze in strijd met de bediening en prediking en de brieven dus van de apostel Paulus. En dat is maar waar het om gaat. Men zou niet onderscheid moeten maken waar het niet is. Men zou niet in een soort fanatisme meer bedelingen moeten maken dan er zijn. Integendeel, want dat is ook nergens voor nodig. De term wordt trouwens verder ook in dit verband niet gebruikt. We zouden alleen oog moeten hebben voor de normale, voortschrijdende, dat is wel eens een Calvinistische term, maar ik gebruik hem dus met opzet nu. We zouden oog moeten hebben voor wat genoemd wordt de voortschrijdende godsopenbaring. We zouden oog moeten hebben, ik heb met normale woorden kan je dat ook zeggen hoor. We zouden oog moeten hebben voor het feit dat God nou eenmaal niet van het ene moment zijn plan, van het ene moment op het andere zijn plan volledig bekend maakt. Dat kan trouwens niet, want er is toch niemand die van het ene moment op het andere dat hele plan in zich kan opnemen. Dus het is onzin, dat kan niet. Dus wat overblijft, is dat als God zijn plan bekend maakt, gebeurt dat inderdaad in fasen, in stappen enzovoorts. Maar dan moet je niet zeggen dat de eerste fase in strijd is met de vijfde fase, noem maar wat, hè. Integendeel, het een vult het ander aan, het is een opbouw, het is een langzame openbaring van Bijbelse en bijzonder van nieuwtestamentische waarheid, die wel degelijk één geheel vormt. En dat is maar waar het om gaat. En of Petrus daarvan wist op de Pinksterdag, ik zeg altijd, als iemand tot geloof komt in de Heer Jezus Christus op grond van de prediking van het evangelie, dan heeft hij geen flauw benul tot welke gemeente hij zojuist is toegetreden. Meestal heeft hij zelfs niet eens benul dat hij überhaupt tot een gemeente is toegetreden. Nee? Dat moet hij later leren. En dat de apostel Petrus dat ook later pas geleerd heeft, dat is een duidelijke zaak. Maar doordat hij dat leerde, hoorde hij niet ineens bij een andere gemeente of iets dergelijks. Het is geen verandering van de boodschap. Het is gewoon de voortzetting van de boodschap, de verklaring, de toelichting van de boodschap enzovoorts. En zo heeft God het geopenbaard. In fase zal ik dan maar zeggen. Zo werkt het uit in de mens, in onze bedeling. En zo werkt het ook uit in onze privélevens en ook in ons geloofsleven. Er zit, als het goed is, voortschrijding in. Maar wij blijven altijd diezelfde mens, onder diezelfde naam en zo dezelfde identiteit en zo, hoeveel er ook in of aan ons verandert. En zo is het met deze nieuwtestamentische waarheden. Veel was in die eerste dagen inderdaad niet bekend of werd niet openlijk gepredikt. Dat mag dan zo wezen. En neem die weg dat wat wij in de schrift vinden over die eerste dagen is absoluut niet in strijd met wat later door de apostel Paulus gepredikt werd. En afgezien daarvan, maar dat is een heel andere redenering die nu volgt, afgezien daarvan is het zo dat wat Paulus later openlijk predikt, vinden we wel degelijk in deze eerste hoofdstukken van Handelingen terug. Weliswaar niet in de prediking als zodanig wellicht, maar dan toch in de omstandigheden waaronder deze prediking plaatsvindt. Want het feit alleen al dat de boodschap hier in Handelingen 2 eerst gesproken werd in vreemde talen, in de talen der heidenen, en pas daarna in de min of meer Joodse omgangstaal, bewijst dat de zaligheid eerst naar de heidenen zou gaan en daarna pas terecht zou komen bij het Joodse volk. En hoewel dat expliciet pas veel later in Handelingen staat, wordt het in Handelingen 2 al geïllustreerd. En wat er later over gezegd wordt, is ook een toelichting op Handelingen 2. Namelijk wat later gezegd wordt in 1 Korinthe 14 over spreken in tongen, is een toelichting achteraf op Handelingen 2. En nog een paar schriftgedeelten. Maar waar het maar om gaat is dat je ook in Handelingen 2 met groot gemak terugvindt dat de zaligheid eerst naar de heidenen zou gaan, zou verspreid worden in alle richtingen. Want als je op de kaart aantekent welke talen er gesproken werd, dan ging het inderdaad naar alle richtingen. Alle kanten op vanuit Jeruzalem. En dus eerst zou het evangelie gebracht worden, of de zaligheid gebracht worden bij de heidenen, en pas daarna zou het terechtkomen bij de Joden. En voordat Peter dus ook maar één woord spreekt, is dat al vastgelegd in de geschiedenis. En Peter zegt niet voor niks, dit is wat gij nu ziet en hoort. Maar wat zagen zij? En wat hoorden zij? Spreken in tongen, verdeelde tongen, enzovoorts. En ze hoorden talen, tongen, talen der heidenen. omdat daarmee aangegeven werd hoe de zaligheid eerst bij de heidenen terecht zou komen wegens het ongeloof van Israël. Het is hetzelfde als dat de Heer in het bekende bootje stapt en vanaf de zee, vanuit het schip, het volk aan de oever toespreekt in gelijkenissen die zij per definitie niet kunnen begrijpen. Maar de Heer zegt, ja, ze horen en verstaan niet. En Peter zegt, ze horen en verstaan niet. Maar je ziet en hoort nu, maar horen en verstaan wij? Ik heb dus ook gezegd dat in Matthäus 13, door deze gebeurtenis uit de bediening van de Heer Jezus, al wordt aangekondigd wat er gebeuren zou. Dat de zaligheid buiten het Joodse volk terecht zou komen, zou terechtkomen onder de heidenen. En dat gemeentelijke, zo heet het, tegenwoordige waarheid is, dat lijkt mij buiten kijf. Met andere woorden, alle dingen gebeuren in onze dagen nog steeds volgens dat ene plan Gods. En alles wat er gebeurt is inderdaad op basis van dat ene evangelie, want hoewel er vier genoemd worden, vormen ze samen een eenheid. Op basis van dat evangelie, het eeuwig evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, de Heer van de gemeente, die in de toekomst ook inderdaad de Heer van Israël en de volken zal zijn. Laten we geen verschil maken waar het niet is, maar laten we dus vooral vaststellen dat het evangelie der voorhuid en het evangelie der besnijdenis volstrekt hetzelfde evangelie is, gepredikt door verschillende mensen en aan verschillende volkeren, maar niettemin dezelfde boodschap. En zo denk ik, zouden ook onze broeders en zusters in Nijkerk hun bijeenkomst kunnen besluiten, hè? In verband met Israël en de Bijbel. Zullen wij de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we danken u voor het evangelie van Christus, wat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Omdat het ook leert dat in ieder die de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. En we danken u dat het niet is op grond van enige afstamming, op grond van de persoon, op grond van onze uitwendige levenswandel of iets dergelijks, maar dat het op grond is van uw verkiezende genade. En we danken u dat u gekozen hebt om in ieder die gelooft deze genade en daarmee de Heilige Geest een eeuwig leven te schenken. We danken u daarom, Vader, dat we daar elke dag uit mogen leven, ons bewust mogen zijn van die ene roeping die we hebben ontvangen, van hoe wij één leven hebben ontvangen en toegevoegd zijn aan één lichaam, dat we ook maar één hoop hebben. En we danken u daarom, Vader, dat u ons gebracht hebt onder dat nieuwe verbond waarin inderdaad de dingen één geworden zijn. In overeenstemming met uw beloften en in overeenstemming met zoveel profetieën uit het Oude Testament. We danken u dat we ons daarin mogen verdiepen, dat we schrift met schrift mogen vergelijken en aldoende mogen leren verstaan hoe al deze schriftgedeelten met elkaar harmoniëren en ons spreken over die ene waarheid en in bijzonder over die ene Zoon, de Heer Jezus Christus, die de waarheid en daarmee dat leven is. Wij danken u voor het voorrecht dat we ook hier bij elkaar mochten komen op deze dag. Dat we elkaar mogen ontmoeten rondom uw woord en alleen rondom dat woord. En ons mogen laten onderwijzen en mogen laten voeden door dat woord en dat brood des levens. Wij danken u dat we in volste vertrouwen onze levens in uw handen mochten stellen. In het vertrouwen dat u die levens zult gebruiken inderdaad in uw dienst. Dat u onze levens inhoud wilt geven en wil doen vrucht dragen inderdaad voor de eeuwigheid. We danken u dat u ons daartoe leven hebt ontvangen. En we willen dan ook met vrijmoedigheid onszelf bij u brengen voor de dagen die voor ons liggen. Wilt u uw woord aan onze harten zegenen? Geeft u ons die geest van wijsheid en der openbaring in kennis van Christus, opdat we inderdaad hem zouden leren kennen, de kracht van zijn opstanding, en zouden leren verstaan wie wij in hem geworden zijn. Wij danken u, Vader, dat we dat mogen doen. Dat we daarbij ons mogen beroepen op de belofte die u ons gedaan hebt in uw woord. Opdat we inderdaad zouden wandelen tot eer van uw naam. We danken u dat we onszelf zo bij u mogen brengen. Wees u zo ons nabij. Verheerlijkt u uw naam in ons om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.